Welkom bij de Topsport Topics podcast. In deze podcast bespreken we de nieuwste wetenschappelijke inzichten voor de topsport. Iedere aflevering schuiven we aan bij een expert om te praten over zijn of haar vakgebied en kijken we hoe de wetenschap kan helpen bij training en prestatie. In deze aflevering hebben we het over voedingssupplementen. Willem-Paul Wiertz praat hierover met Peter Res. Hij is voedingskundige bij Team NL Performance Nutrition.
Blijkt toch ook wel, op het moment dat je een multivitaminepil genomen hebt, dat mensen andere keuzes gaan maken op hun gewone voeding en veel minder geneigd zijn om groenten en fruit te gaan nemen.
Aan Roy Meijer, topjudoka in de zwaargewichtklasse, vragen we hoe hij als topsporter met voedingssupplementen omgaat.
Ik merkte dat ik eigenlijk altijd getraind heb en maar dacht dat het goed was en goed zat, totdat ik eiwitten ging gebruiken. En ik kwam er ook dus achter dat ik ook in mijn normale voeding gewoon niet genoeg eiwitten binnenkreeg.
Topsport Topics podcast.
Nou, we hebben een primeur vandaag. Het is de eerste podcast die we op het nieuwe kantoor van het Kenniscentrum Sport en Bewegen in Utrecht opnemen. En we gaan het hebben over supplementen. De overgrote meerderheid van topsporters gebruikt ze. Maar zijn supplementen eigenlijk noodzakelijk om een topprestatie te kunnen leveren? En welke risico's brengen ze nou met zich mee? We vragen vandaag aan een expert op dit gebied, dat is namelijk Peter Res. Peter, jij bent voedingsdeskundige bij Team NL Performance Nutrition. Je hebt de waterpolo's, judoka's en sinds kort ook de roeiers onder je hoede. Je bent actief geweest bij Ajax en de Rabo wielerploeg. Ja, je bent natuurlijk op dagelijkse basis ben je bezig met voeding en supplementen. Je bent zelf lang actief geweest als triatleet. In 2018 ben je zelfs Nederlands kampioen in jouw agegroep geweest.
Ja.
Welke supplementen gebruik je zelf eigenlijk?
Oh, ja, niet zoveel eigenlijk hoor. Op dit moment af en toe een algeolie, visolie zeg maar, een omega-3 en vitamine D. Mede ook omdat mijn vrouw zwanger is en die dat ook slikt. En het is makkelijk om even mee te slikken. Ja.
Oké. De vraag is of dat evidence-based is op die manier. Maar dat komen we later misschien op. Ook aangeschoven bij ons is Roy Meijer om een inkijkje in te geven in de praktijk. Roy, je bent topjudoka. Uitkomend in de klasse boven 100 kilogram. Vorig jaar had je nog brons op het WK in Hongarije. In minder dan 10 dagen, op het moment van opnemen van deze podcast, staat er een EK gepland. Ja, je hebt natuurlijk ook een lange topsportcarrière met diverse podiumplekken op internationale toernooien heb je ook gehad. Je hebt ook het SEALS gedaan, als ik het goed heb.
Ja, klopt. Correct.
Peter, om maar even met de deur bij jou in huis te vallen. Wat je veel hoort als over supplementen gaat, is dat je zoveel mogelijk voedingsstoffen uit normale voeding moet halen. Maar een paar weken geleden las ik een artikel en de titel van het artikel was Food First, but not always food only. Natuurlijk eerst de voedsel, maar je kunt niet altijd met normale voedsel kun je volstaan. Ben je het daarmee eens?
Ja, absoluut. Ik denk dat het een mooie catchy samenvatting is van ook, ja, ook wel de stand van de wetenschap. Inderdaad, dat daar je kunt heel veel dingen oplossen met de voeding. Mm-hmm. Maar er zijn zeker ook heel veel situaties te bedenken in het leven van een topsporter waarin het heel handig of nuttig is om wel supplementen extra te nemen.
En ja, welke voorbeelden van situaties zijn er dan waarin je misschien met supplementen beter uit bent dan met normale voeding?
Nou, het is misschien goed om even terug te gaan van wat is dan een supplement en wat is medicijn? En het is soms best wel lastig om precies daarin onderscheid te maken van wat is een supplement. In ieder geval kun je zeggen van dat is iets. Een stof die normaal gesproken in de voeding zit. Want anders is het sowieso ook een medicijn. Ja, die je in een soort kunstmatige vorm tot je neemt. Om gezondheid of prestatie te verbeteren. Maar goed, dan zit daar nog een grijs gebied hoor. Want als je bijvoorbeeld een eiwitpoeder. Daar zullen de meesten wel over eens zijn dat dat wel een supplement is. Alleen als je naar de supermarkt gaat en je haalt daar kwark met extra eiwit. Daar is eiwitpoeder bij gestopt. Is dat dan een supplement of niet? Weet je wel? Dus je hebt daar wel een beetje grijs gebied in. Nou, er zijn een aantal voorbeelden. Ja, als jij creatine in optimale hoeveelheden wilt nemen bijvoorbeeld. En je wilt dat uit vlees of vis halen. Moet je meer dan een kilo per dag gaan eten. Voor de laadfase van creatine meer dan 4 kilo per dag. Ja, dat is gewoon niet te halen. Hè? Dus in dat voorbeeld.
Ook niet voor Roy?
Ja, voor mij is het ook niet haalbaar hoor. Met, onder andere met eiwitten en met creatine is het niet haalbaar om dat inderdaad op de normale voeding te halen.
Maar goed, nee. Even terug naar jouw verhaal. Om creatine, dat is natuurlijk niet haalbaar.
Nee, beta-alanine, dat is ook een stof die prestatiebevorderend kan werken. Hetzelfde verhaal. Je hebt meer dan een kilo kip eten om daar op de hoeveelheden te komen die je normaal gesproken in een supplement zou nemen. ja, dan kom je automatisch op supplementen. Ja, het kan ook zijn dat je bijvoorbeeld op reis bent en dat je daar niet helemaal bijvoorbeeld het vlees vertrouwt. Als je in Mexico of in China bent, dan is daar een serieuze kans op dat je vlees vervuild is met clenbuterol. Als sporter moet je dat absoluut niet hebben natuurlijk. Dus dan is het ook handig om extra supplementen daarbij bij te nemen. Ook in gevallen van dat atleten bepaalde voedingsmiddelen niet lusten. Of niet genoeg binnenkrijgen. Denk aan vis. We hebben best wel veel gevallen van mensen die geen vis lusten. Zeker de vette vis is natuurlijk nog wel eens dat mensen daar wat weerstand bij voelen.
Tegenwoordig misschien ook wel veel topsporters met een vegetarisch of veganistisch dieet.
Ja, ja. Nou, en dat is ook een reden natuurlijk. Zeker veganistisch, dan zijn er een heel aantal supplementen die daar heel handig bij zijn om dat bij te slikken. Zeker B12, dat zit alleen in dierlijke voeding, dus die moet je sowieso bij slikken. Maar ook creatine en beta-alanine bijvoorbeeld, die zitten natuurlijk in een voeding waarin vlees en vis wel gegeten wordt. Krijgen daar ook hoeveelheden mee binnen. Waarbij het dan op het moment dat je veganistisch gaat eten nog extra meerwaarde heeft om die supplementen ook te gaan nemen.
Ja. Wat het belangrijk is met voeding, en dat zie je vooral ook in heel veel landen buiten de Westen, dus in China en het Ayurvedische, dan zie je dat ze voeding gebruiken om heel veel klachten te verhelpen. Dus het bewust gebruiken en eten van voeding kan ervoor zorgen dat jij een gebrek aan voedingsstoffen kan aanvullen. Maar ook dat als jij bijvoorbeeld te veel van iets eet, dan kan dat ook kwalen veroorzaken. Dus echt van bewustzijn wat je eet en waarom je het eet, dat kan er ook voor zorgen dat het als een medicatie ervaren kan worden. Dat is ook wel een belangrijke nuance om je van bewust te zijn, denk ik.
Ja, dus de basics die moeten wel in orde zijn, voordat je misschien met supplementen gaat proberen te fine-tunen eigenlijk.
Klopt. En daarnaast is het natuurlijk ook zo dat bijvoorbeeld heel veel groente en fruit dat verbouwd wordt, en bijvoorbeeld in Nederland, zijn de boonstoffen flink uitgeput. Dus heel veel groente waar je normaal een bepaalde hoeveelheid magnesium uit zou kunnen halen bijvoorbeeld, dat zit tegenwoordig veel meer in de groente dan, laten we zeggen, een jaar of 30 geleden. Zo, iets als magnesium, dat is een van de drie belangrijkste lichaamsstoffen om te kunnen functioneren. Volgens mij voor meer dan 300 lichaamsprocessen is dat bij het actief. En op het moment dat daar een gebrek in ontstaat, dan ga je echt heel, heel snel klachten ontdekken. Vitamine D is bijvoorbeeld ook heel erg belangrijk als je in Nederland woont. Soms staat best wel ver van de evenaar en dat kan ook weer vermoeidheidsklachten veroorzaken. De suppletie van bijvoorbeeld magnesium en vitamine D, zoals ik het geleerd heb, dat is bijna essentieel. Maar dat is heel moeilijk om uit je voeding te halen alleen. Klopt dat, Peter?
Nou, gedeeltelijk. Van de uitputting van de aarde, dat idee wordt heel erg vanuit de supplementindustrie wel gepusht. De data laten dat toch wel een beetje gemengd beeld zien. Op zich zijn er zeker plekken waarin dat gebeurt. Alleen de voeding zoals we nu in Nederland hier in de supermarkt hebben liggen is natuurlijk vanuit allerlei gebieden geïmporteerd ook weer. En ook weer gebieden waar hele andere grondsamenstelling is. En ook uiteindelijk dus andere samenstelling van de producten. Dus ja, wetenschappelijk is daar nog wel iets op aan te merken of dat daadwerkelijk zo is.
Moeilijk volgbaar dan denk ik ook. Hè? Om dat goed in de gaten te houden of je wel of niet genoeg hebt.
Ja, en magnesium is ook een lastige om te weten of je een tekort hebt. He, want daar is bijvoorbeeld ijzer is wel een heel mooi voorbeeld voor. En dat is ook een mooi voorbeeld, hè, wat je zegt, Roy, net van ja, als je ergens te veel van binnenkrijgt, dat kan juist ook weer kwalen veroorzaken. Nou, ijzer is een heel mooi voorbeeld. Dat wil je eigenlijk niet geven als er geen tekort is. Dus dat kun je alleen, je wil eerst het bloed goed onderzoeken. Als er geen tekort is, gaat ijzer niks doen. Sterker nog, ijzer is waar je antioxidant hebt, is ijzer een sterke pro-oxidant. En zal eerder meer schade geven dan dat het iets oplevert. En er bestaat ook zoiets als ijzerstapelingsziekte, waarbij ijzer in de lever wordt opgestapeld. Ja, als je die mensen zonder bloedonderzoek denkt, nou, ik ga die extra ijzer geven, want dat is toch goed voor sporters. Die ga je naar een leverziekte duwen dan.
Dan vraag ik me af, welke supplementen zou je in basis altijd kunnen innemen zonder dat er heel veel nadelen aan verbonden zijn? Dus dat het eigenlijk alleen maar een winst is als je ze dagelijks in zou nemen.
Nou, die zijn er niet veel. Vitamine D is wel een voorbeeld waarin eigenlijk de toxiciteit, zeg maar, de giftigheid echt heel hoog ligt. Dus er is eigenlijk bijna geen risico op dat je daar te veel van binnenkrijgt. Zeker op het moment dat je daar gewoon een dagelijkse normale dosering, niet een medische dosering, gaat geven. Ja, en als je met een multivitamine, daar kunnen we het misschien straks nog even over hebben. Op zich is er ook wel het een en ander op aan te merken. Maar een dagelijkse multivitamine met niet meer dan, zeker niet meer dan 3 keer de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid, gaat over het algemeen wel veilig zijn.
Ja, Peter, eventjes om terug te komen op jouw verhaal over ijzer. Want daar zat ook een beetje in van, je moet ook je bloedbeeld laten testen voordat je aan de ijzer begint. Dat is dan hoe het bij ijzer werkt. Ja. Maar hoe weet je eigenlijk als sporter of je een supplement nodig hebt?
Nou, er hangt ook heel veel verschillende categorieën. Als je kijkt naar de prestatiesupplementen, zeg maar. En dat is een handjevol. Webshops, er zijn duizenden verschillende producten. Maar uiteindelijk een aantal producten wat echt bewezen werkt. Kan ik eigenlijk zo opnoemen. Dat is cafeïne, creatine, bicarbonaat, nitraat.
Koolhydraten?
Ja, als je dat als supplement nog extra rekent, zeker. Dat is eigenlijk maar een kleine handvol. En als je goed kijkt naar wat het werkingsmechanisme is en op welke prestatie dat effect gaat hebben, dan kun je bedenken van of het voor jou als sporter iets gaat toevoegen. Creatine voor een marathonloper is niet logisch. Je gaat daar misschien, als je goed weet, ook wat de voor- en nadelen zijn. Creatine ga je misschien ook een beetje zwaarder voor worden. Nou, het lichaamsgewicht gaat natuurlijk een groot effect hebben op presteren. En voor een marathonloper, het werkingsmechanisme van creatine is op creatinefosfaat. En dat is op heel kortdurende inspanning en krachttraining. Dat gaat geen effect hebben en zelfs een nadelig effect op lange afstandprestaties. En dus het is goed te weten ongeveer wat het werkingsmechanisme is. En dan ook kun je afwegen of het helpt voor jouw sportprestatie.
Nou, het is dus eigenlijk een klein rijtje van supplementen wat bewezen effectief is. Maar nou hoor je ook vaak dat mensen multivitamine gebruiken. Hoe zit het daar dan mee?
Ja, dat is een interessante. En ik moet eerlijk zeggen dat ik ook in de loop van mijn carrière daar wel een beetje anders naar ben gaan kijken. Vroeger was dat nou een soort verzekeringspolis en neem maar gewoon. Maar het blijkt toch ook wel meer vanuit het psychologisch onderzoek. Hè, wat ze noemen een soort licensing. Dat op het moment dat je een multivitaminepil genomen hebt, dat mensen andere keuzes gaan maken op hun gewone voeding. En veel minder geneigd zijn om groenten en fruit te gaan nemen. En zelfs meer risicovol gedrag gaan vertonen op het moment dat ze één keer een multivitamine. Dus het heeft veel verdergaande consequenties dan dat je in eerste instantie zou denken. Dus wij zijn er nu veel meer, ook met Team NL wel, van bloedonderzoek heel gericht dingen aanvullen. Zeker op het moment dat iemand bijvoorbeeld heel weinig kan eten, om wat voor reden ook, dan kan het nuttig zijn om een multivitamine voor te schrijven. Maar echt heel gericht en niet meer iedereen standaard een multivitamine.
Nee. Roy, heb jij er ervaring mee?
Ja, toevallig heb ik zelf ook een tijdje multivitamine geslikt. En na een bloedonderzoek kwam er uit dat er een vitamine, een B6 volgens mij, dat die veel te hoog was. En toen moest ik mijn multivitamine eruit halen. Want het bleek dat die vitamine B6 in behoorlijk veel andere producten was te vinden of was toegevoegd. Dus in melk, in yoghurtdrankjes. En als ik me niet vergis, kon die vitamine een te hoge hoeveelheid daarvan in je bloed ook voor allerlei klachten zorgen. Ik weet niet of dat zenuwgerelateerde klachten waren.
Ja.
Dus dat moest er echt uitgehaald worden. Dus toen heb ik uit safety die multivitamine eruit laten halen. En toen werd het langzaam weer stabiel.
Kijk, Roy. Ja. Wanneer ben jij eigenlijk voor het eerst in je sportcarrière met supplementen in aanraking gekomen?
Ik was een jaar of 19. Toen begon ik echt op serieus niveau te judo. Dus op het hoogste niveau. Nog in de juniorentijd. En ik was me eigenlijk nooit echt van bewust hoe belangrijk voeding kon zijn. Of suppletie kon zijn. Totdat ik het in één keer ging proberen op advies van mijn trainer. Van, hey Roy, ga dit eens proberen. Dat waren dan eiwitten, creatine en later nog beta-alanine. En ik merkte dat ik eigenlijk altijd getraind heb en maar dacht dat het goed was en goed zat, totdat ik eiwitten ging gebruiken. En ik kwam er ook dus achter dat ik ook in mijn normale voeding gewoon niet genoeg eiwitten binnenkreeg, want mijn herstel was minder. En ik voelde het zelfs tijdens mijn trainingen, dat ik niet lekker herstelde, of dat de energiebronnen die ik aantikte, dat die niet goed aangesproken werden, dat ik niet genoeg eiwitten in mijn lijf had. En toen ik het ben gaan gebruiken, toen had ik een hele andere gevoel tijdens de training. Ik was andere veel fitter, beleving. Belaster. Een hele andere belastbaarder, een hele andere beleving inderdaad. En het lastige van suppletie vind ik wel, is dat heel veel supplementen, die gebruik je, Maar je bent je er niet direct van bewust dat er iets in jouw lichaam gebeurt. En dat kan zijn met vitamine, mineralen en andere voedingsstoffen. Maar eiwitten en beta-alanine en in mijn geval ook met creatine merkte ik wel een heel duidelijk verschil toen ik ze ging gebruiken ten opzichte van toen ik ze niet gebruikte. Maar dan wel denk ik dat het zo is dat je echt de uiterste functie van je lichaam moet vragen om je ervan bewust te zijn, om het echt te voelen wat het met je doet. Maar zoiets als eiwitten, op het moment dat je bijvoorbeeld heel veel massa hebt en je wilt nog meer massa hebben, dan is het moeilijk om dat aan te eten. Ik weeg bijvoorbeeld 120 kilo en ik ga ongeveer uit van 2 gram eiwitten per kilo lichaamsgewicht. Dan komen we op een som van 240 gram eiwitten per dag. Nou, dan moet je je voorstellen dat je 4 bakken kwarken naar binnen aan het werken bent en dan nog wat. In een dag is het heel lastig om dat zo eraan te eten. En daarnaast is het ook zo dat voorverteerde eiwitten heel snel en makkelijk op te nemen zijn. Dus als suppletie is dat gewoon ook veel efficiënter tussen je eetmomenten in.
Peter, ik hoorde jou al iets vertellen over een duursporter. Ik hoorde Roy iets vertellen over een krachtsporter. Misschien is het eventjes goed om op een rijtje te zetten van wat kan nou voor een duursporter, wat kan nou voor een krachtsporter en wat kan nou bijvoorbeeld voor een teamsporter zinvol zijn om te gebruiken?
Voor de duursporter, eigenlijk voor alle sporters, cafeïne. Is een belangrijke, vooral op het brein. Vroeger dacht ik ook wel vooral iets met vetverbranding. Maar eigenlijk zie je dat over de hele range van inspanningen cafeïne een prestatiebevordering geeft. Dus dat is een hele interessante. En zeker op het moment dat die vermoeidheid groter wordt. Dus dat is bij duursporters. Nou, duursporters sowieso natuurlijk koolhydraten aanvullen. Dat is basics en vocht. Dat is niet echt een supplement, maar
toch wel belangrijk.
Wel heel belangrijk, ja. En dan een beetje afhankelijk van hoe lang de inspanning en type inspanning zijn er buffers. Natrium bicarbonaat en wat Roy ook al zei, de beta-alanine. En die zijn in de basis voor inspanning tussen de 30 seconden en 10 minuten. Maar je kan je voorstellen bij fietsen en je bent sprinter, dat
even een tussensprintje halen.
Nou, niet alleen de tussensprint, maar ook de eindsprint. Weet je wel, dat kan ook na 4 uur inspanning zijn. Dan is het nog wel het type inspanning wat erg afhankelijk is van de verzuring, zeg maar, normale termen. En dat je dat met zo natrium bicarbonaat of met beta-alanine, dat je de H+-ionen, dus de verzuring, wat kunt dempen of kunt wegbufferen eigenlijk. Dus die zijn daar heel relevant voor. En sowieso natuurlijk inspanningen in het fietsen of in het zwemmen of in het hardlopen tussen die 30 seconden en 10 minuten. Ja, dat is heel relevant om daarmee te werken met beta-alanine of natrium bicarbonaat. Dan creatine, dat kan een goede ondersteuning zijn voor krachtsporters. Maar ook teamsporters en eigenlijk iedereen die krachttraining doet. Daarbij is wel een nadeel dat je voor creatine gaat de spiercel in. En dat neemt altijd een beetje water mee. Dus elke spiercel wordt een klein beetje groter. Nou, op je hele lijf geeft dat een kilo of 2 kilo. In sommige gevallen nog wat meer aan vocht. Wat je ook dus in je spieren meedraagt. Dat moet wel. Wat ik zei net, voor een marathonloper is dat natuurlijk wel echt een nadeel. Of voor een fietser die de Alpe d'Huez op moet. Dus dat moet je ook gewoon gaan afwegen van is dat voor mijn sport erg of niet.
Ja. En om daarop aan te vullen, inderdaad, ook bij sommige sporten zoals het judo, waar je ook met gewichtsklassen te maken hebt, is het echt, kan 1, 2 kilo kan je de das om doen. Dus dat is wel inderdaad belangrijk om daar rekening mee te houden.
Ja, bij het weegmoment moet je gewoon.
Moet je precies wegen, anders is je toernooi.
Voor jou niet, hè, denk ik.
Nee, voor mij
niet. Lekker pluscategorie.
Ik heb geluk als zwaargewicht dat inderdaad dat creatine voor mij op dagvlak geen probleem zou vormen. Maar er zijn heel veel judoka's die het inderdaad overwogen hebben, of dat heb ik dan gehoord, of het gebruikt hebben. Maar om die redenen het liever niet gebruiken.
Ja.
En als zwaargewicht is het voor mij heel makkelijk, ja.
Ja. Ik werk dus ook met een aantal judoka's wel. En het kan juist ook wel weer een tool zijn om precies op het goede gewicht te komen. Eigenlijk wil je natuurlijk 1% of 3% hoger als standaard komen. Ja. Als wat ze op de wedstrijddag moeten wegen. Ja, en sommigen, zeker als ze net overgaan naar een volgende gewichtsklasse. Ja, dan is het juist ook weer een mooie tool om sneller dat gewicht te halen. Ja.
En is het dan ook nog zo dat je zeg maar strategisch voor zo'n weegmoment bijvoorbeeld zegt van nou 2 weken even geen creatine?
Ja, dat gebeurt ook wel. Ja. 4 weken dan om het helemaal weer op basisniveau te krijgen in het geval van creatine.
Kijk, welke supplementen gebruik je op dit moment, Roy?
Dat is een flink waslijstje.
Want even vooropgesteld, je wordt ook gesponsord door een supplementenbedrijf, geloof ik, hè?
Ja, klopt. Ik word gesponsord door Nieuwkerk. Dat is een merk die vanuit de Hollandse bodem werkt. Vandaar ook al die informatie over Hollandse bodem en dergelijke. En zij vinden het belangrijk dat het merk wat ze promoten, dat het NZVT is. Dat het goedgekeurd is door de dopingautoriteit. Omdat je als topsporter natuurlijk niet te maken wil hebben met vervuiling. Wat soms wel met andere merken het geval kan zijn. Dat geeft een beetje rust. En supplementen waar ik gebruik van maak, ik heb het al een beetje verklapt, beta-alanine gebruik ik, creatine gebruik ik, natuurlijk gebruik ik mijn eiwitten. En daarnaast vind ik het ook wel belangrijk om mijn mineralen en vitamine goed te hebben. Dus ik gebruik onder andere vitamine C, vitamine D, ik gebruik zink, ik gebruik curcumine, dat is weer iets extra's wat ik ernaast gebruik. Ik gebruik glucosamine.
Dat is voor je gewrichten, geloof ik, hè?
Glucosamine is inderdaad, dat zou een voordelig effect kunnen hebben op je collageen, als ik me niet vergis. Op je kraakbeen en gewrichten.
Ja, vooral een beetje pijndemping.
Pijndemping ervan. Ja. En pijn, dat heb ik, dat geloof ik. Ja.
geloof ik zeker. Ja.
Verder gebruik ik nog visolie erbij. En dat zijn wel de voornaamste supplementen die ik op vaste basis gebruik. Soms probeer ik nog links en rechts wat nieuws uit, maar dat is wel mijn vaste go-to.
Heeft iemand jou daarbij geholpen om zeg maar de juiste dosering te vinden?
Ja, dat heb ik. Mijn supplementensponsors die hebben daar ook mensen voor om jou de adviezen in te geven. En als je er ook vragen over hebt of een onzekerheden, dan kan je dat gewoon daar kwijt. En mocht er dan iets opvallen of de bondsarts die vindt iets opvallend of iets te veel of te weinig, dan pas je dat daarop aan.
Ja, dus dat is nog een soort van achtervang. Dat als er mocht er iets zijn, dan wordt het toch opgespoord door zo'n bondsarts.
Ja, want dat vind ik ook iets riskants. Hè? Want suppletie is heel erg populair. Het wordt ook door heel veel influencers wordt het heel erg naar voren gebracht. Dat je er een soort van idee krijgt dat je een afhankelijkheid hebt van suppletie om je sportieve doelen te kunnen behalen. Maar dat is zeker niet waar. Dat is gewoon omdat ze het willen verkopen. En ik vind het ook belangrijk dat jongeren weet van hebben wat ze nemen en wat inderdaad eventuele gevaren ervan kunnen zijn. Dus het gebruik van suppletie zou ik niet aanraden als je niet iemand naast je hebt staan die jou van de juiste adviezen kan voorzien. Dat is echt wel heel belangrijk.
Ja, belangrijke boodschap. Peter, eventjes daarop inhakend. Topsporters zoals Roy, die krijgen hun supplementen voorgeschreven, om het zo maar te zeggen.
Ja.
Door mensen zoals jou, ja. Vaak. maar dat is niet in alle gevallen zo. Als mensen, sporters, maar misschien ook fanatieke amateurs, supplementen kopen, waar moeten ze op letten?
Nou, stap 1, zeker als mensen op een of andere manier maar een beetje risico hebben dat ze een keer een dopingcontrole krijgen, is dat NZVT gecontroleerd of een soortgelijke, Roy zei het ook eventjes, een soortgelijke internationale keurmerk dat er geen doping gedaan is.
Ja, dus het NZVT is het Nederlands zekerheidssysteem voedingssupplementen in de topsport, geloof ik.
Ja, ja. He, dus dat is wow. Een soort minimalisering van het risico. Ik wil niet zeggen dat ik het helemaal uitsluit, want dat kan nog steeds. Maar je hebt in ieder geval al een soort van eerste check gehad dat daar geen dopingduide stof zit. Want dat is een reëel risico. Onderzoek geweest dat als je random supplementen koopt, dat in 15% van de gevallen daar dopingduide stof in zitten. En als je in de categorie fat burners pre-workout zit het zelfs op 38%.
Ik heb geloof ik vorig jaar een artikel van de Nederlandse dopingautoriteit was het onder andere ook. Ja. Maar dat zijn inderdaad de fat burners. En met de risicovolle supplementen noemen ze dat eigenlijk.
Ja, precies.
Heeft dat te maken met de mengtonnen die sommige fabrieken gebruiken? Waarbij ze dan producten gebruiken die vervuild zijn en dan toch daar weer andere producten in doen die niet vervuild zouden mogen zijn?
Ja, er zijn eigenlijk twee grote redenen. Dus inderdaad dat daar al een batch andere producten op gemaakt is die dopinggeduide stoffen heeft. Of dat een fabrikant, zeker bij fatburners, die werken over het algemeen niet zo heel goed. Dus als ze daar stoffen bij stoppen die wel goed werken en dus die op de dopinglijst staan.
En qua kwaliteitsverschil tussen supplementen. Kijk, er zijn, als je bijvoorbeeld eiwitpoeders zoekt, dan is de lijst is oneindig.
Ja.
Hoe kies je het juiste eiwitpoeder? Zoek je het uit? Is er verschil tussen de duurdere en de minder
Ja, er is wel wat verschil. Hangt een beetje van het product ook af. Kijk, Roy zei ook net over de magnesium bijvoorbeeld. Als je daar een magnesiumoxide neemt, die wordt niet zo goed opgenomen. Ja, andere vormen van magnesium worden dan wel veel beter opgenomen. Creatine is een voorbeeld waarin eigenlijk het meest goedkope, het meest makkelijk beschikbare vorm van creatine. En best onderzochte, ook het beste werkt gewoon. Dus het is de creatine monohydraat. Nou, er zijn allerlei fabrikanten die met een soort marketing sausje daar een eigen variant van maken.
Mooi etiketje erop.
Mooi etiketje erop. En ja, dat lijkt dan, maken ze claims dat dat veel beter is. Maar dat heb ik nooit gezien dat dat beter is. Dus wat dat betreft maakt het eigenlijk niet uit. En is de creatine monohydraat. In de praktijk komt dat uit één grote fabriek uit Duitsland. waarin eigenlijk de fabrikanten dat ook allemaal inkopen van daar. Dus dan maakt het kwaliteitsverschil of het labeltje, dat maakt er niet zo gek van uit. Dus het verschilt een beetje per product.
Oké. Okay. Hoe weet je nou of iets echt werkt? Of dat er eigenlijk gewoon sprake is van een hype?
Ja, dat is lastig. Dat is voor ons experts zelfs al lastig. Dus ja, eigenlijk kan ik alleen maar aansluiten bij Roy van neem iemand in de arm om daar mee te kijken. Een expert die de wetenschap goed kan interpreteren. En daar voor jou een goede afweging in kan maken. Want het is per persoon ook weer verschillend. En ja, de hele context bepaalt of uiteindelijk iets zal werken voor jou of niet.
Ja. Nou, bijvoorbeeld een van de dingen die je tegenwoordig vaak hoort is dat mensen suppleren.
Suppleren, ja.
Hoe zou je het zeggen? Supplementeren? Nee,
suppleren.
Dat mensen suppleren met CBD-olie. Wat is daar de zin en onzin van?
Nou, voor topsporters is dat sowieso een no-go. Je zult ook zien dat geen enkele van de NZVT of internationaal de gekeurde producten CBD-olie bevat, want die gaan dat niet aan. Want die kunnen niet garanderen dat daar geen THC in zit. Het THC is de werkzame stof uit cannabis. In principe zou het niet in CBD-olie hoeven zitten. Maar omdat het een natuurproduct is en extractie, kunnen ze nooit helemaal garanderen dat dat THC-vrij is. En als sporter kun je daarmee tegen de dopinglamp lopen. Dus dat is eigenlijk gewoon voor topsporters een no-go.
Ja.
Ook wel eens een potje van gehad om te proberen. Maar toen hoorde ik inderdaad, voordat ik het aanraakte, want ik check altijd alles eerst van, doe dat maar niet. Dus ik heb het aan een vriend gegeven die geen topsport deed, maar wel knieklachten had waar hij maar niet van afkwam. Toen dacht ik ook van, leuk idee, maar dat is iets waar je geen risico mee kan nemen.
Ja, het is voor jou dus ook wel een soort van tweede natuur om alles gelijk te checken.
Ja, zeker. Voor ik iets gebruik, dan controleer ik het. Zelfs producten die je in de kruidvat vinden, in de drogisterij kunt vinden, die kunnen vervuild zijn. Dus daar moet je wel even twee keer over nadenken of op internet kijken of je er iets over kunt vinden. Want een fout is heel laagdrempelig en die kan snel gemaakt zijn.
Ja. Ja. En als sporter ben je altijd verantwoordelijk zelf voor wat je in je lijf steekt.
Ja.
Dus dat is een soort van omgekeerde bewijslast.
Je kan niet zoals Contador zeggen dat het in een biefstukje zat. Dus probeer de restaurant maar aan te klagen.
Ja. Zijn er nog nieuwe supplementen of ontwikkelingen die de moeite waard zijn om te noemen, Peter?
We hebben in aanloop naar Tokio wel met menthol gewerkt ook. En dat is wel interessant. Het is eigenlijk net als dat je, veel mensen weten dat inmiddels wel, dat je mondspoeling met koolhydraten kunt gebruiken eigenlijk om het brein te foppen als het ware. Ja. Dat je denkt, er komt energie aan, we kunnen nog verder. Zonder dat dat een effect heeft op de spieren of dus puur op het brein. Menthol kan op die manier werken in de hitte. Ja, je hebt vanuit je lijf prikkels van oververhitting. De menthol kan zorgen voor een fris gevoel. Waardoor je eigenlijk daardoor minder snel vermoeid raakt van de hitte. Dus dat is wel een interessante, specifiek voor inspanning in de hitte.
En sowieso ook wel wat ik jou eerder ook al hoorde zeggen, de rol van het brein misschien. Hè? Want inderdaad, koolhydraten, mondspoeling, cafeïne heeft ook dus een duidelijk effect op het brein. Ja. En dan dus ook menthol mondspoeling. Dus er gebeurt meer dan dat alleen op celniveau die supplementen ingrijpen op wat er op celniveau gebeurt.
Ja, dat is wel iets van de laatste jaren. Ook het onderzoek waar het eerst gewoon op het lijf en spieren gericht was. Zie je nu, en ook met de nieuwe technologie waarin het brein ook veel beter in kaart gebracht kan worden. Ja, dat daar ook veel meer onderzoek naar komt. En die rol van het brein is enorm groot. En vermoeidheid is natuurlijk een soort van natuurlijk wel prikkels uit je lijf. Maar uiteindelijk is het de interpretatie van het brein wat uiteindelijk de hoeveelheid vermoeidheid geeft. Dus dat is wel een heel interessant nieuw vlak eigenlijk. Waar ook dus op het gebied van supplementen wel het een en ander gebeurt.
Ja, en er is ook nog één supplement die wel veel onderzocht is en wordt. Maar nog steeds onderschat wordt. En dat is zuurstof Iets heel simpels. Iets wat we allemaal tot ons beschikking hebben. En waar heel veel sporters, niet alleen sporters, topsporters, maar ook mensen nog heel veel baat bij kunnen hebben. Het aanleren van een juiste ademhaling in rust en tijdens inspanning kan je ook nog ontzettend veel voordelen opleveren. Ik merk in mijn trainingen en in mijn wedstrijden dat dat ervoor zorgt dat ik veel sneller stabiel ben na stress, fysieke stress en mentale stress. Zuurstof, het is voor iedereen beschikbaar en het kan magisch zijn.
Nou, het wordt ook wel eens misbruikt als supplement dat het in water zou zitten. Maar dat is toch wel zeer discutabel. Want we hebben longen om zuurstof op te nemen en je darm is daar wat minder geschikt voor, zeg maar.
Mannen, dank voor jullie tijd. Ik denk dat we goed in kaart hebben kunnen brengen welke supplementen wel en niet zinvol zijn en welke risico's er soms aan kunnen kleven. Wil je meer weten over dit of andere sportwetenschappelijke onderwerpen? Kijk dan op www.topsporttopics.nl of volg ons op social media.
Topsport Topics, de schakel tussen wetenschap en sportpraktijk.